1 Petrus 4, daar staat, nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst. Ze vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over de levenden en de doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niks uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want het betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al te nauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen, doordat ze God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden omdat God het wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat hij ons heeft geschapen. Tot zover.
Na de overdenking zingen we samen uit de nieuwe psalmberijming, psalm 47. Dus nieuwe psalmberijming van 47. Ik neem jullie nog een keer mee naar een van de dagen van mijn wandeling naar Nice. Voor de mensen die dat niet weten, ik heb in 15 etappes de hele wandeling van Hoek van Holland naar Nice gedaan. En ik heb kort geleden het laatste stukje gelopen van Lars in de bergen naar Nice aan de Mediterranee. Op een van die dagen liep ik samen met een Duitse backpacker door de stad. We waren samen aangekomen in een van die steden daar en we moesten er nog doorheen. En ik had bij de eerste keer dat ik door een stadje kwam, had ik gezien dat in Frankrijk, anders dan in Nederland, er veel meer bedelaars op straat zitten. En ik weet niet wat bedelaars met jullie doen, maar ik voel me altijd wat ongemakkelijk van wat moet je nou met een bedelaar? Iets in het hoedje gooien. Maar hoe doe je dat? Wat voor keuzes maak je dan? Wat deel je nou met een bedelaar? Nou, ik had voor mezelf een aardige regel bedacht. En er mag iets mee eens zijn of niet, dat maakt me niet uit. Dat ik in mijn linkerbroekzak had ik de bankbiljetten en in mijn rechterbroekzak het losse geld. Ja, dus ik kon erbij. Laat dat duidelijk zijn. Hoewel, die gordel van mijn rugzak die zat wel wat krap, dus ik moest wel even graven. Maar ik had mezelf voorgenomen dat als mijn rechterbroekzak leeg zou zijn, dat ik genoeg had gedaan. Dus als het muntgeld op was, dan, ik dacht ook bij mezelf, ik kan het natuurlijk tegenover Ria niet maken om ook die linkerbroekzak nog leeg te halen. Want ja, waar is dan het einde bij het geven aan bedelaars? Nou, ik vond dat voor mezelf eigenlijk wel een goede regel. Ja. Nou. Dus ik liep de stad in en, een uur daarvoor was er een Duitse backpacker, die had ergens langs de kant gezeten en een broodje eten. En we liepen samen een stukje verder. En ik zag daar een bedelaar zitten, dus ik graaf in mijn rechterbroekzak en daar zaten nog muntjes in, dus ik doe muntjes in het bakje van die bedelaar. En even verderop zat er weer eentje en ik doe weer een muntje in een bakje, nog eentje, een muntje in het bakje. En toen was mijn broekzak leeg. En toen zat er nog een bedelaar. Ja, toen dacht ik bij mezelf, nee, afspraak is afspraak, ik hou het bij mijn rechterbroekzak. En we liepen de stad weer uit en op een gegeven ogenblik zaten we even zo, want onze wegen splitsten ook weer. Die Duitse backpacker die zegt tegen mij van, waarom doe jij dat? En ik dacht meteen, maar dat is dan natuurlijk mijn gedachte, ik had het helemaal niet met hem gedeeld. Ik dacht natuurlijk meteen van, waarom geef je die laatste bedelaar niks? Ik dacht dat hij dat bedoelde, want daar voelde ik me ook een beetje beschaamd omdat ik die laatste bedelaar niks had gegeven. Dus ik begon daarover. Ik zei, ja, ik had met mezelf afgesproken dat ik mijn rechterbroekzak leeg zou maken en mijn linkerbroekzak niet. Hij zei, nee, dat bedoel ik niet. Waarom geef je überhaupt aan bedelaars? Oh, ik zei, doe jij dat dan niet? Dat had ik kunnen weten, want hij deed het niet. Dus ik kan mijn ogen ook niet in mijn broekzak zetten, maar je moet een beetje uitdagen af en toe. Hè? Nee, dat deed hij niet. Hij zei, want luister, die bedelaars die hebben het aan zichzelf te danken. Dan moeten ze maar een baan zoeken, dan moeten ze maar inkomen hebben, net zoals ik. Dan kun je ook op vakantie. En die Duitse backpacker die reisde ook de hele wereld over, want die vertelde waar hij vandaan kwam, waar hij nog naartoe ging, al lopend. Dus. En toen dacht ik bij mezelf, hij deed moeite om tegenover mij te verdedigen dat hij niet aan bedelaars gaf. Kun je dat een beetje voorstellen? Dus het feit dat ik aan bedelaars had gegeven, maakte hem ongemakkelijk. En dat ongemak, dat pakte hij op om zichzelf te verdedigen. Ja, dan kun je wel blijven geven, zei hij. En ze hebben het vaak aan zichzelf te danken. En ze kopen er toch drank voor. Nou, dat soort argumenten, die kennen jullie allemaal wel. Weet je wel? En oké. Daar moest ik aan denken toen ik 1 Petrus 4 las. Jullie weten inmiddels uit de eerste 3 hoofdstukken dat Petrus een brief schrijft aan jonge christenen. En die jonge christenen die kwamen uit een cultuur waar van alles nog wat gebeurt, ga ik zo meteen wat over zeggen. Maar die waren door Gods geest, door de werking van Gods geest in hun hart, waren ze tot geloof gekomen in Jezus Christus. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat zij, anders dan dat ze daarvoor dachten, tot geloof waren gekomen dat de liefde van God in Christus Jezus hun leven is. Dus met andere woorden, als de liefde van God, laat maar zeggen, een heel warm bad is, dan waren ze daarin gaan liggen. En ze hadden zichzelf heel dicht bij Jezus gezet. Ze hadden, waren tot geloof gekomen dat hun zonden waren vergeven. En dat ze niet meer achter allerlei andere dingen aan hoefden te lopen, maar dat ze uit de liefde van Christus mochten leven. Nou, dat was een compleet ander leven geworden voor hen. Een leven waarin ze zorgden voor andere mensen. Een leven waarin ze leerden bidden. Een leven waarin ze in de gemeente leerden delen wat ze nodig hadden. Een leven waarin ze zelf ook leerden van, ik heb voor mijzelf niks meer nodig, want Christus heeft alles voor mij volbracht. Dus alles wat ik heb, mag ik ook delen. Ik heb niks te verliezen in deze wereld. En wat gebeurde er? Die jonge christenen daar in het huidige Turkije, die waren opeens anders dan wat anderen deden. Ik zal een heel praktisch voorbeeld geven. Mensen kwamen tot geloof, laten we zeggen, een man komt tot geloof en door het geloof in Christus Jezus kijkt hij opeens anders naar zijn vrouw. Zijn vrouw, in die cultuur waren dat mensen die gewoon thuis zaten en voor de kinderen zorgden. En de mannen die deden hun eigen ding op de markt of in de sportschool of waar ze ook maar overal waren in de politiek. En huwelijkstrouw, dat was allemaal niet zo belangrijk, want ze hadden dan eens deze lief, dan dat lief, prostituees, weet ik het allemaal. En dat was eigenlijk, dat publieke leven van de mannen, dat was compleet anders dan het teruggetrokken leven van de vrouwen. Komt iemand tot geloof in Jezus Christus? Leert de liefde kennen? Gaat hij opeens anders naar zijn vrouw kijken? En dan niet in de zin, zoals Joep van het Hek een keer zei, van gut, best een aardig mens. Maar in de zin van, maar wie ben jij eigenlijk? En hoe ga ik met je om? Wat doe ik jou aan door bijvoorbeeld niet trouw te zijn in mijn relatie of jou te behandelen als een dweil, om het zo maar eens te zeggen. Dus die mannen die veranderden. Nou, zo kan ik heel veel voorbeelden. Dus wat deden ze niet meer? Ze gingen niet meer met de vrienden naar het bordeel. Dat deden ze niet meer. Ja, dan moet je denken, wij zijn misschien niet gewend om naar een bordeel te gaan, maar daar was het toch redelijk gemeen goed om dat te doen. Zo was nu eenmaal die cultuur. Zo waren er ook grote drinkgelagen, gewoon stadbreed, grote feesten van Dionysos bijvoorbeeld. Nou, dat was de god van de wijn, nou, die konden ze wel vieren met z'n allen. Ja, carnaval, maar dan in het kwadraat ongeveer. Ja, waarop mensen ook gingen zeggen, nee, bezopen raken, dat is ook niet meer het ding. Want dan kan ik niet meer goed met jou praten, kan ik niet meer goed met jou optrekken. Het is belangrijk dat ik er voor jou ben. Dus een wijntje, oké, dat is best, maar voor de rest moet je me even niet meer lastig vallen met, jongen, zakkers 5 dagen door of zo. Nou, zo kan ik nog een heleboel voorbeelden noemen. En dan denk je bij jezelf, dan zou je toch waardering kunnen krijgen voor deze mensen. Dat ze uit liefde voor de ander niet meer achter hun eigen belang aangingen, niet meer achter hun eigen verslaving, niet meer achter hun eigen ik en hun eigen dingen, maar dat ze naar anderen gingen kijken. En dat ze in de stad goede dingen gingen doen. Omdat ze iets moesten verdienen? Nee. Omdat ze hadden ontdekt dat God in Christus Jezus een liefdevolle God was. Ze waren tot geloof gekomen in Jezus Christus en hadden gezien hoe hij zijn leven gaf voor mensen zoals wij. Sterker nog, de apostel die zegt, je bent afgestorven van de zonde. Dat wil zeggen, je hoeft niet meer te knokken voor je eigen zonde, niet meer te knokken voor je eigen dingen. Dat heeft Christus voor jou gedaan. En dan ben je vrij. En in die vrijheid mag je houden van andere mensen. En zo gingen zij opnieuw naar hun werk. Ze gingen opnieuw naar school. Ze gingen opnieuw de familiekring in. Ze gingen opnieuw en ze deden het op die manier. Waardering? Ja, net zoveel waardering als die Duitse backpacker had voor mijn omgang met bedelaars. Hij begon zich te verontschuldigen. En dan niet van, sorry dat ik dat niet doe. Nee, hij begon zich te verontschuldigen in de zin van, ja, maar dat doe je toch niet. Dat is toch zonde van je geld, dat is toch helemaal niet nodig, enzovoort, enzovoort. Daar heb ik later, want we namen weer afscheid na die ene stad, en daar heb ik later over nalopen denken. Ik denk van, ja, maar waarom doe ik het dan wel? Ben ik dan zo goed? Ben ik dan zo? Ik kwam erachter dat voor mij betekent dat als God in Christus Jezus zoveel voor mij over heeft, dat die manier van leven echt wel heel prettig voor mij is. Gewoon prettig dat ik ook kan delen met een ander. In Klein-Azië leverde hen dat problemen op. En niet zo'n klein beetje ook, want mensen gingen zich niet alleen verontschuldigen, ze gingen zich ook rechtvaardigen. En rechtvaardigen ook in de zin van dat ze de ander belachelijk gingen maken. Nou, dat heb je kunnen lezen in 1 Petrus 4. Dat de christenen, dus de mensen die tot geloof in Jezus Christus waren gekomen, dat die echt gepest werden en uitgejouwd en vervolgd en al die dingen. Gewoon omdat de liefde nu eenmaal, zoals het elders in het evangelie heet, vurige kolen op het hoofd zijn. Liefhebben van de ander brengt strijd met zich mee. Ook in onze wereld. Kijk, Petrus die zegt dan een aantal keren tegen die mensen in Klein-Azië, joh, wees niet verbaasd als dit gebeurt. Wees niet verbaasd als je lijden moet omwille van Christus. Wees niet verbaasd als je lijden moet om de liefde. Hij zegt, dat is eigenlijk ook niet zo heel erg dat dat gebeurt. Want afgestorven voor de zonde leef jij in liefde voor God. En zo gaat dat nou eenmaal. Denk je bij jezelf, zou je... Deze wel even, dan blijf ik even hier staan, dan mag jij mijn batterij vervangen. Geen idee hoe dat open gaat, maar dat weet Simon wel. Oh, wacht. Ja, ik weet het wel. Ja, twee batterijen graag. Ik ben net als dat konijntje dat op de verkeerde batterijen loopt. Zometeen ga ik, hè? Nee, we zullen even wachten op... Even wachten op nieuwe batterijen en dan... Hallo? Ben... Ja! Goed. Even nadenken, waar was ik? Oh ja, dan zou je denken... Moeten wij dan aan de wereld gaan leren hoe ze het doen moeten? Het opgeheven vingertje, wat wij als christenen zo vaak gehad hebben, hè? Dat kan natuurlijk in een tijd dat je de meerderheid hebt, dat de kerken nog bomvol zitten en dat 90% van alle Nederlanders naar de kerk gaat, dan kun je nog als dominee kun je zeggen, je mag dit niet en je moet dat en je zult zus en je zult zo. Maar dat opgeheven vingertje heeft helaas in Nederland ook het negatieve gevolgen gehad. De kerk kreeg heel snel de naam van, ja, maar als je tot geloof komt, dan mag je dit niet, en dan mag je dat niet, en dan moet je zus, en dan moet je zo. En daar hebben we zelf aan meegedaan, dat hebben we zelf veroorzaakt. Door een zekere waanwijsheid te hebben ten aanzien van al die andere mensen, die dan niet geloven. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Ik geloof nooit dat we op die manier moeten gaan protesteren in Nederland. En wat dan wel? Nou... Je zou je ook kunnen bedenken dat op het moment dat de liefde van Christus in jouw leven komt, dus dat je daadwerkelijk door het geloof je opent voor de liefde van God, dat die liefde jou als het ware helemaal gaat doortrekken. Dat gaat misschien niet in één keer. Soms denk je dat wel, als mensen tot geloof komen, dat ze dan in één keer helemaal anders zijn. Nee, want slechte gewoontes afleren, dat duurt wel even. En van je verslavingen afkomen, dat duurt wel even. Maar stel je voor dat je je openstelt voor die liefde. Dus dat je alle andere goden van deze wereld, en dat is in onze tijd best kritisch, maar de goden van macht... Van aanzien, van geld, van goede naam, van zie je mij wel staan. Hè? Die goden, van het meedoen en het moet toch allemaal maar kunnen. Die goden, dat je daar op een gegeven ogenblik van gaat zeggen, dat kan nooit kloppen. Het kan nooit kloppen dat als Christus tegen mij zegt, joh, jij hebt mijn liefde nodig. Voor vergeving van je zonde. Je hebt mijn liefde nodig om door het donkere dal heen te komen waar je nu in zit. Je hebt mijn liefde nodig, ook al zit je boven op een berg en je denkt dat alles oké gaat. Denk dan eens bij jezelf, waar geef ik mijn leven aan? Waar doe ik het voor? Waar vecht ik voor? En als dat geen liefde is, zegt Jezus, dat doet hij ons voor in het evangelie. Als dat geen liefde is... Dan is het geen leven. Wat gebeurt er nou met je als door Gods geest je hart open gaat voor die liefde? Ik geloof dat dan stap voor stap door je leven heen de liefde gestalte krijgt. En eerlijk gezegd, de liefde, zegt de Bijbel, is de sterkste macht op aarde. Ik hoorde een paar weken terug een collega van mij zeggen, onze God heeft Amsterdam, een predikant uit Amsterdam, onze God heeft Amsterdam zo lief, dat hij zich door alle Amsterdammers in de hoek laat drukken. Daar moet je even over nadenken. Onze God heeft Amsterdam zo lief, dat hij zich door de Amsterdammers in de hoek laat drukken. Dat hij zich laat ontkennen. Pak Almeerders, hè, want wij zijn hier Almere. Onze God heeft Almere zo lief, dat hij absoluut de minste wil zijn. En dat hij altijd ergens in een hoekje van Almere zal blijven roepen. Ik hou van je. Je mag me slaan. Je mag me schoppen. Je mag me kruisigen. Maar ik hou van je. Ik vergeef je je zonde. En in je donkerste nacht wil ik je licht zijn. Geloof ik dan dat iedereen maar in een donkere nacht moet komen voordat hij überhaupt een keer God ontmoet? Nee, dat hoop ik alsjeblieft niet. Maar jullie weten allemaal dat je op de een of andere manier liefde nodig hebt. Dat je daar altijd in tekort komt, maar ook in tekort schiet. Open jezelf voor die liefde. Is dat dan een bezwerende vingertje in de richting van heel Almere? Jullie doen het fout? Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je Christus door zijn geest door je heen laat werken, zodat de mensen om je heen de liefde van Christus zullen zien. Daarom zegt de apostel ook, heb vurige liefde voor elkaar. Vurige liefde. Want dat is namelijk het teken van Gods koninkrijk. Hier op aarde al. In tijdelijkheid, in verbrokenheid. Oké, zo allemaal wel. Maar vurige liefde voor elkaar. Maar hij zegt er dan wel bij. En dan snap je die nu ook. Hou er rekening mee dat vurige liefde voor de ander weerstand oproept. Denk maar eens even bij jezelf. Hoe makkelijk vind jij het dat iemand jou aanraakt met liefde? Hoe makkelijk vind jij het dat iemand jou in de ogen kijkt en diep vanuit zijn binnenste tegen je zegt, ik hou van jou. Ik weet niet hoe het met jullie is. Van een aantal weet ik het, van een aantal niet. Maar dan roept dat ook weerstand op. Weerstand in de zin van een soort zelfbescherming. Van, wij nemen vaak afstand. Wij nemen vaak een zekere afstand. Dat moet niet. Maar stel je voor dat je het wel toelaat. Dat je wel toelaat dat jij een geliefd kind van God bent. Dat je jezelf helemaal in beslag laat nemen door die liefde. Heb vurige liefde voor de ander, zegt de apostel. Je krijgt weerstand. Maar de apostel die zegt er dan meteen bij, die weerstand betekent dat je op de goede weg bent. Dat is dan heel krom voor ons gevoel, want wij denken als er weerstand komt dat we iets verkeerds doen. Nee, zegt de apostel, als je weerstand ervaart op jouw liefde of op de liefde van Christus, weet dan dat je op de goede weg bent, dat de geest door jou heen aan het werken is. Heel praktisch voor ons in onze tijd. Ja, ik kan het eigenlijk niet meer beter zeggen dan dat ik het tot op heden gedaan heb. De apostel Petrus die leert die jonge gelovigen in Klein-Azië dat de weerstand, dat ze dat niet moet bevreemden. Dat ze nog vuriger van elkaar mogen houden en God mogen bidden om nog meer liefde voor de ander. Omdat die ander zich verzet. Nog meer liefde naar de ander toe te... Want je hebt niks te verliezen. Ook voor ons geldt dat. Dan is een gedachte, zou je ook eens bij jezelf moeten afvragen, hoeveel weerstand ervaar ik eigenlijk in mijn leven? En sommigen van jullie weten nu al waar ik naartoe ga. Want stel je nou eens voor dat je bij jezelf moet denken van, ah, nee, ja, of iemand nou gelooft of niet gelooft, bij ons in de klas is alles geaccepteerd, bij ons op het werk, nee, dat maakt niet zoveel verschil. En ach, men zegt met z'n allen wel van, oh, leuk, jij gelooft, nou, mooi, ja, ik niet, nou, klaar, ieder het zijne, ieder mag het zelf uitmaken. Ik denk dan bij mezelf, heb jij die ander wel eens echt lief gehad? Wat bedoel ik? Op het moment, en echt, dan moet je niet denken dat ik nou tonnen in bedelaarshoedjes heb gegooid. Maar op het moment dat je alleen al een bedelaar een euro geeft. En een medewandelaar begint zich te verexcuseren. En zich te verdedigen dat hij dat niet doet. Zeg ik dan dat ik goed ben? Nee. Ik hoor alleen het woord van de apostel. De liefde overwint alles. De liefde overwint de weerstand bij de ander. De liefde overwint zelfs de dood in Christus Jezus. En daar worden we toe opgeroepen. Om ons open te zetten voor de geest van God. En de liefde door te geven aan de ander. Heb vurig liefde voor elkaar. Amen. Ga je spelen, Pieter, of...